En dan vraag ik me stiekem ook een beetje de vraag af van wat zou ik doen als ik zelf in die situatie zat? Dat ik zelf onderdeel van zo'n korps zou zijn. Zou je dan meegenomen worden in dat geweld of zou je dan toch je eigen identiteit kunnen bewaren? En dan vraag ik me af, wat zou het nou maken dat mensen zo volledig kunnen ontaarden, zo kunnen ontsporen? En als je dan dichterbij kijkt, en je kijkt in ons land, dan leven er allemaal mensen die gelukkig willen zijn, die het goede willen, die eerlijk willen zijn, die relaties met elkaar willen hebben, die geaccepteerd willen zijn. Hoe komt het dan dat je zoveel echtscheidingen, kindermisbruik, moord, doodslag, diefstal ziet om je heen, zoveel misdaad? En als je de Bijbel van voor naar achter doorleest, dan zie je datzelfde patroon. God toont zijn liefde aan de mensen, zorgt voor mensen, zegent ze. En dan na een tijdje worden mensen ontrouw. Ze lopen van God weg en vervallen dan weer tot zonde. En iedere keer dan regelt God iets. Dan stuurt hij een profeet of een koning of een rechter. En dan worden mensen weer terug in contact gebracht met God en dan gaat het weer een tijdje goed. En dan lopen de mensen weer weg. Maar steeds roept God ze weer terug. En dan vraag je je eigenlijk af, hoe komt het toch dat God iedere keer weer terugkeert, de mensen terugroept en bij ze blijft houden? Om de relatie met de mens iedere keer weer te willen herstellen. En ik wil het vandaag over een situatie hebben waarbij God de mens weer terugroept. De mens is zo ver weggegaan van God dat ze reddeloos verloren lijken. En dat is een situatie waarin het bijna lijkt dat God zegt van ik ben er helemaal klaar mee. En er wordt een profeet geroepen en die gebruikt beelden. Hele krachtige en hele sprekende beelden. En we kijken naar het boek Hosea van de profeet Hosea. Die woonde in Israël van ongeveer 780 voor Christus tot 725 voor Christus. En er is weinig bekend over het persoonlijk leven van Hosea, behalve dat hij de zoon van Berea was en dat hij in opdracht van God was getrouwd met een prostituee, met een hoer. Gomer, de dochter van Diblaim. En zijn huwelijk met die prostituee moest de relatie tussen het volk Israël en God voorstellen, hoe ontrouw Israël was. En zelf als Gomer Hosea verlaat, dan blijft Hosea van haar houden en vergeeft hij haar. En Hosea moet aan Israël duidelijk maken hoe ontrouw Israël aan zijn God is. Hierbij gebruikt God het beeld van de overspelige vrouw. De profeet moet daarom met haar trouwen. En dan verwekt bij haar drie kinderen. En die drie kinderen, dat zijn eigenlijk wandelende profetieën. Die krijgen afschuwelijke namen. 1. Jezreel. Het koningshuis wordt ter verantwoording geroepen voor de moorden bij Jezreel en dan zal er een einde komen aan het koningschap. Lo-Ruhama, de tweede. Ik zal me niet nog eens over het volk Israël ontfermen, alsof ik het steeds zou moeten vergeven. De derde, Lo-Ami. Jullie zijn mijn volk niet meer. Ik zal er niet meer voor jullie zijn. Dat is heftig, hè? En ik lees het ongeveer als volgt. Dat God mensen door elkaar schudt en zegt, hallo, hallo, het kan zo niet langer. Zo kunnen we toch niet door blijven gaan. Iedere keer roep ik jullie terug. Iedere keer val je weer in zonde. Ik kan zo niet doorgaan en ik wil zo niet doorgaan. Hoe heftig kan ik je nog wakker schudden? Hoe kan ik je weer terugroepen? Hoe kan ik nog tot je doordringen? En mensen, ik ben blij dat ik in die dagen geen profeet hoefde te zijn. Ga de profeten maar eens na. Jeremia, die moest eigenlijk continu voor zijn leven vrezen. Die heeft weken in een put gezeten zonder eten. En kijk eens naar Ezekiel. 390 dagen op zijn ene zijde vastgebonden. 40 dagen op zijn andere zijde vastgebonden. Hij is een jaar lang stom geweest. Hij mocht niet rouwen toen zijn vrouw overleed. Hij heeft brood moeten eten, gebakken op runderpoep. Allemaal maar om de mensen duidelijk te maken hoe erg het gesteld was. En nu hebben we dus Hosea die verplicht is om met een hoer te trouwen. Een man die godsvrezend wil zijn. En dan spreekt God over zijn kind het volgende uit. Ook ontferm ik me niet over haar kinderen, want ze zijn geboren uit overspel. Nou, dan denk ik wel eens, laat mij maar een beetje met de automatisering aan de gang gaan. Ik hoef niet zo nodig profeet te zijn. Wat hebben die er een hoop voor over moeten hebben? Wat hebben die er een hoop voor over gehad? Om ons duidelijk te maken hoe ver we weg waren gewandeld. Losgeraakt van God. Maar dan wordt er in het begin van hoofdstuk 4 wordt duidelijk gemaakt waarom al deze ellende er is. Luister naar de woorden van de Heer, Israëlieten. De Heer voert een geding tegen de inwoners van dit land, want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde. Met God zijn ze niet meer vertrouwd. Het is een en al mijnheid, bedrog, niets dan moord, diefstal, overspel. Het ene bloedbad volgt op het andere. Daarom is dit land gedompeld in rouw. En lees die verses als een brief die aan jezelf gericht is. Dat is duidelijke taal. Zie hoe erg het met je gesteld is. En zie ook waardoor het komt. Mensen zijn niet meer met God vertrouwd. En daarom is het land in rouw gedompeld. Vervolgens wordt er in 10 hoofdstukken uitgebreid uit de doeken gedaan wat de consequenties zijn van overspel en moreel verval. En eigenlijk moet ik zeggen wat de consequenties zijn van het niet meer met God vertrouwd zijn. 10 hoofdstukken lang worden de wandaden van het volk uit de doeken gedaan. En ook de wandaden van de priesters worden met man en paard genoemd. En de nood zal uiteindelijk zo hoog worden dat er geen andere optie meer is dan terug te keren naar God. Je zou bijna depressief worden als je die 10 hoofdstukken gelezen hebt. Als er al niet vrij snel bakenen van hoop zouden te staan. In de tekst. In hoofdstuk 6 zien we een geweldige belofte waarvan we die we al in vervulling hebben mogen zien gaan. Kom, laten we teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen. De hand die ons sloeg, zal ons verbinden. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De derde doet hij ons opstaan. Dat deed me ergens aan denken. Dan zullen we hem kennen en daarna jagen de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt als een milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. Moet je even voorstellen dat je in een doorland woont en deze belofte hoort. Maar helaas valt het volk daarna weer opnieuw in afvalligheid. God ziet het aan. Het doet ongeveer alles wat maar mogelijk is om het volk terug te laten keren. Waarschuwen. Dreigen. Straffen. Zijn macht tonen. Roepen. Alles. God wil zijn volk gewoon niet overleveren aan het verderf en doet er alles aan om zijn volk tot inkeer te laten komen. En ondanks alle zonden, net als Hosea, blijft hij van het volk houden. Hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik weet niet wie het boekje van Jan Rothuizen of Henk Rothuizen gekocht heeft. Maar dit onderstreepte vers is denk ik de kern waar het om gaat. De vader wil relatie. Hij wordt bewogen door barmhartigheid. En wat er ook gebeurt, zijn plan zal doorgang vinden. Er is geen plan B. Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw ten gronde richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig en ik zal niet meer in woede ontsteken. De Heer zal brullen als een leeuw en zij zullen weer naar hem toe terugkeren. Zijn drijfveer is barmhartigheid. God is heilig. En die heiligheid maakt dat God zich keert tegen de zonde die de mens vernietigt. Tegen datgene wat de mens aan ten gronde dreigt te gaan. En ja, die passie is soms ook zo sterk dat die in toorn zichtbaar is. Maar besef goed dat onze God wordt gedreven door een hartsverlangen van barmhartigheid. Zijn heiligheid wil en kan de zonde niet aanzien. En het is zeker niet dat God de zonde niet kan aanzien omdat hij het niet zou kunnen verdragen. Immers in Filippenzen 2, vers 6 tot 7 staat: Hij die de gestalte van een God had, liet zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. God stapte dus eigenlijk in onze rotzooi, in onze rommel. Hij stapt in onze puinhoop om ons ervan te verlossen. Het is eerder zo dat God verdriet heeft en het niet kan aanzien welke vernietigende schade de zonde op de mens heeft. En God doet er van alles aan om met die zonde af te rekenen en de schade voor de mens weg te nemen. En hij ging daarbij zelfs zo ver dat hij zijn zoon geofferd heeft om de macht van die zonde te breken. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon had gezonden. Opdat ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft en niet verloren gaat. Het doel is steeds dat we terugkeren naar hem. Want waarom? Dat staat in dezezelfde tekst. Want hij is God. Want hij is geen mens. Want hij is heilig. En hij is in ons midden. Gaan we verder met Hosea. Keer terug, Israël, naar je Heer, je God. Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. Kom met woorden van berouw en keer terug naar de Heer en zeg tegen hem: Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden. Dat is een advies aan het volk. Onze redding verwachten we niet, en dan ga ik vrij vertalen, van Assyrië. Het zou niet zoiets zijn als de Verenigde Staten of de NAVO of zo. Ik vertrouw niet op high-tech superieur legermateriaal. We zullen ook niet meer vertrouwen op datgene wat we zelf gemaakt hebben. En dat ook niet meer onze God noemen. Geld, seks, macht, vult het zelf maar in. Immers, bij u, God, vindt een wijs ontferming. En dan is God aan het woord. Ik genees hen van hun ontrouw. Mijn hart gaat naar hen uit, mijn toorn heb ik laten vallen. Ik zal voor mijn volk zijn als de dauw. Ik zal bloeien als de lelie, wortelen als een ceder op de Libanon. Dan is het weer goed toeven in zijn schaduw. Er wordt weer koren verbouwd. Het zal bloeien als een wijnstok, befaamd zijn als de wijn van de Libanon. En in wat alledaagse termen zou je kunnen zeggen: ik zal zorgen dat we goed gaan met jullie en dat jullie weer respect verdienen uit je omgeving. En ik lees weer vrij op, de tekst staat geprojecteerd. En dan zegt de afvallige: wat heb ik nog met misleiding, manipulatie en politiek te maken? Ik wil ze liefde beantwoorden, maar oog op hem richten. Dan ben ik als een cipres altijd groen. Het zijn uw vruchten die ik draag. Wie inzicht geeft en doorgrondt deze woorden, wie wijs is, neemt ze ter harte. Want de wegen van de Heer zijn recht, en wie rechtvaardig is, verlaat ze niet, maar wie zich verzet, komt ten val. Heel kort samengevat lees ik hier: keer terug naar je God. Stel je vertrouwen niet op de wereld, maar verwacht de redding van hem. Hij zal je zegenen. En dan zal je vruchtbaar zijn. En hoe meer ik in de Bijbel ben gaan lezen, hoe meer ik tot de conclusie ben gekomen, stukje bij stukje, hoe consistent die Bijbel eigenlijk is. Vanaf het allereerste begin heeft God zijn plan getoond. Vanaf Genesis 3. Hij heeft het uitgewerkt. Heeft het vervuld. En ik geloof dat het oude, en ik zeg soms wel eens liever het Eerste Testament, een eenheid vormt, een volmaakte eenheid vormt met het Tweede Testament. Alle gebeurtenissen, alle voorafschaduwingen, alle rituelen, alle feesten, alle voorschriften wijzen zonder uitzondering allemaal naar Jezus. En zijn vervulling van alles, in alles. En het beeld wat we zojuist zagen vinden we dan ook terug in het Tweede Testament. Jezus maakt ook duidelijk dat we alleen vruchtbaar kunnen zijn als we God niet loslaten en onszelf of de wereld gaan vertrouwen. Ook hier blijft overeind dat God soms pijnlijk ingrijpt als we weer van hem weggroeien. Alles steeds met het doel om de relatie vast te houden. Komen we bij Johannes, hoofdstuk 15. Ik, dat is Jezus, ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht draagt. Ik weet niet of jullie wel eens gezien hebben hoe dat eruit ziet als een wijngaard gesnoeid wordt, maar dat is best rigoureus. Klik hem even naar waar die twee plaatjes naast elkaar staan. Ja, dit is dezelfde wijngaard. Dit is na het snoeien en alleen de stam blijft overeind, al het andere gaat eraf. De foto aan de linkerkant is een maand of vier later, van dezelfde plek genomen. Dat is wat er gebeurt als je een wijngaard gaat snoeien. Ben jij bereid om je te laten snoeien? Blijf bij mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft, blijf ik in hem, zal hij veel vrucht dragen, maar zonder mij kun je niets. Als je je vertrouwen op God stelt, hem wilt kennen, maar ook bereid bent om je te laten snoeien, dan zal je vruchtbaar zijn. En dan staat er een vers verder, wat er gebeurt als je dat niet doet. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid, als een wijnrank, en verdort. Hij wordt met de anderen verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Maar kijk een vers verder, wat er gebeurt als je er wel voor kiest. Als jullie in me blijven, en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil, dan zal het gebeuren. En let even op het volgende, dat staat niet, vraag maar van alles, en ik ben een soort Sinterklaas en ik ga het jullie allemaal geven. Wat ik hier lees is ongeveer het volgende. Als jullie je één maken met mij en mijn woorden in je zijn, ofwel als mijn wil jullie wil wordt, mijn gedachten jullie gedachten worden, dan zal alles wat je vraagt automatisch in lijn zijn met mijn wil. En dan zullen je gebeden verhoord worden. We gaan verder. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader heb gehouden en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde voorkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan de leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer jullie doen wat ik zeg. En misschien zegt Jezus hier, als je doet wat ik hierboven heb gezegd. Dit vers wordt heel vaak uitgelegd als je maar doet wat Jezus zegt, dat je maar gehoorzaam bent, dan is hij je vriend. Maar volgens mij staat er, het stukje wat erboven staat, als je mijn liefde toont, als je bij me blijft, dan zal er een relatie tussen ons zijn en dan zijn we vrienden. En dan volgen er drie versen die het hart van God zo laten zien. Hij wil geen dienaren. Hij zoekt naar ons hart. Hij zoekt relatie. Dat voorgaande vers kan heel makkelijk uitgelegd worden van ik wil een gehoorzame dienaar. Maar het gaat om de versen die daarna staan. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord en jullie bekendgemaakt heb. En laten we goed beseffen dat we dit alles aan God te danken hebben. Hij heeft ons eerst lief gehad toen we nog zondaars waren. En daarna konden wij hem pas weer lief hebben. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. En dan weer die samenvatting, de kern van de wet. Waar alles om draait. De opdracht. Heb de Heer God met heel uw hart en heel uw inzettingen lief. Dat is het grootste gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, heb je naaste lief. Dit draag ik jullie op, heb elkaar lief. En ik wil afsluiten met de brief van diezelfde Johannes, waar dezelfde nog eens kernachtig wordt verwoord. En ik lees alleen maar de tekst, want ik denk dat hij voor zichzelf spreekt. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft uit God wordt geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon naar de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God lief hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Dan kom ik naar de samenvatting. Daar sluit ik mee af. Dan gaan we zo naar de dienst van de tafel. Als mensen God loslaten, als mensen met God niet meer vertrouwd zijn, dan levert dat een hoop ellende op. En ze werden net opgenoemd. Mijnheid, bedrog, moord, diefstal, overspel. En het ene bloedbal volgt op het andere. Daarom is het land in rouw gedompeld. Zet het journaal, macht u maar aan en je ziet het voor je ogen langslopen. We moeten daarom teruggaan naar de Heer, want hij geneest ons. Hij redt ons. God heeft ons uitgekozen. Hij heeft ons eerst lief gehad, niet andersom. Als we in hem blijven en we zijn bereid om ons te laten snoeien, dan zullen we veel en blijvend vrucht dragen. Jezus zoekt relatie met ons. Hij noemt ons zijn vriend. En de opdracht die we ontvangen is om de ander lief te hebben. En het resultaat is dan ook dat we elkaar lief hebben. Laten we bidden. Heer, meer en meer moeten we aanzien met leden ogen dat u uit ons leven wordt weggefilterd. Dat u uit de wereld wordt weggefilterd. Maar Vader, we hebben u nodig. We willen dicht bij u blijven. We willen in afhankelijkheid van u leven. We willen u kennen. We willen leven in een levende relatie met u. Heer, u staat geen ongerechtigheid toe, maar bent tegelijkertijd bewogen door barmhartigheid. En u voorziet aan alles wat we nodig hebben. Steeds, iedere keer weer opnieuw. En vanwege die barmhartigheid mogen we steeds weer bij u komen. Heer, dank u wel. We zijn dankbaar voor uw liefde, die u altijd voor ons koestert. Voor uw liefde die we mogen doorgeven aan de ander, dat u ons eerst lief had. Heer, leer ons alstublieft om de ander lief te kunnen hebben, om de ander te kunnen vergeven, om met de ander te kunnen verbinden. Heer, laat ons iets zien van de breedte, de hoogte, de diepte van uw liefde, zodat we niets anders meer kunnen dan ook de ander lief te hebben. Dat vragen wij u, in Jezus' naam. Amen.